We lezen vanmorgen met elkaar uit Johannes 9 vanaf vers 24 tot en met 41. Daar staat geschreven: toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze, die man is een zondaar, dat weten we toch. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan: wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit: je bent zelf een leerling van hem, wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: gelooft u in de Mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. Tot zover. We zingen met elkaar gezang 21, vers 1, 6 en 7.
Wij gaan een moment nadenken over het gedeelte dat we hebben gelezen. Ik kan er nooit alles uithalen wat erin zit in een preek, want daar zit gewoon veel te veel in. Dus ik pak een aantal momenten en wil die met jullie overdenken. Ik heb ervoor gekozen om, want daarna is het meditatief moment, dus dan kunnen we er samen nog eens over nadenken of zelf nog eens over nadenken. Ik heb ervoor gekozen om daarna het lied Amazing Grace te zingen. Doen we in het Engels. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Maar vanwege het zinnetje wat dan volgt: I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. We doen het op een wat aparte manier. Gerda die zal de toon aangeven, maar de eerste twee coupletten worden door drie van ons gezongen. Het derde couplet door ons allemaal op de ons bekende melodie, als alles goed gaat uiteraard. Het vierde couplet weer door drie van ons. En dan herhalen we met z'n allen het eerste couplet nog een keer. En dat doen we op de ons bekende melodie. Maar goed, dat zult u zometeen wel zien. Dus tenzij u die trio melodie kent, dan verzoek ik u, als dat niet zo is, om alleen maar die stukjes te zingen waar gemeente bij staat. Want anders komen we helemaal in de war. Goed, maar dat zal wel te lukken zijn, neem ik aan. Oké, ik wilde met u gaan nadenken over zien. Niet meer, zeg maar, onblind worden. Dat is nog iets anders dan kunnen zien, onblind worden. En uiteindelijk is de vraag van: zien we het nu ook en zullen we dan samen het brood breken en de beker delen? Ik wilde beginnen met dit kerkgebouw. Wie van jullie kent de architect? Nou, dat is drie. Dat is niet het trio wat zometeen gaat zingen, maar het zijn er drie. Ja, oké. Heb ik een gewetensvraag voor jullie? Want ik kijk even jouw kant op. Weet je met welke bedoeling hij het gebouw zo getekend heeft? Nee. Jij stak ook je vinger op. Weet je met welke bedoeling? Nee, ook niet. Ja?
Ja, dat
nou? Wacht even. Ja, blijf maar zitten.
Vooral om de saamhorigheid te bevorderen. Vandaar ook de zitkuil. En er zit ook nog een deling in, een driedeling. Ja? De gemeente staat laag. Het woordverkondiging staat wat hoger. En als er avondmaal gevierd zou worden, zou het ertussenin staan. Dus ja. dat was zijn opzet.
Oké. Nog andere visies? Dat mag. Want valt jullie iets op als je deze kant, want dat is inderdaad de driedeling, hè, dat zit er allemaal in. Maar valt jullie iets op als je mijn kant op kijkt? Ja, dat geldt eigenlijk niet voor dat rijtje daar. En het geldt ook niet voor dat rijtje, de achterste stoelen, daar geldt het niet voor. Maar valt jullie iets op als je mijn kant op kijkt? Wat zie je niet? Sorry? Licht? De buitenwereld. Er zitten geen ramen aan deze kant, behalve dan hier een lichtinval. Dus daarom zei ik al, van je kunt hier... Wat zie je er eigenlijk? Dat is ook niet veel. Even deze kant. Zie je hier wel mensen? Als jullie je vervelen bij de preek... Oh ja, als je verveelt bij de preek, kun je hier zien wat er gebeurt. Albert Heijn, ja. Sluikreclame. Oké, waarom? Ik ken die architect ook. En hij is lid in een gemeente waar ik predikant ben geweest. En die vertelde mij dat met wat de ouderling net al zei over de driedeling en het oplopen van gemeente, sacrament en woord, vertelde hij me ook dat hij het gebouw ontworpen had in de tijd dat een gemeente in een hele grote stad intimiteit moest hebben. Hij zegt, ik snap niet dat jullie dat nooit veranderd hebben, want die tijd is al lang voorbij dat je jezelf opsluit als gemeente in een stukje intimiteit rond woord en sacrament. Die intimiteit is belangrijk, zegt hij, maar de kerk tegenwoordig zou altijd naar buiten moeten kijken. Dus ik snap niet dat jullie geen ramen hebben gehakt in die muren. Dat zijn mijn woorden hoor. Snap je? Nou, oké, dat weet je dus nu. Dus de drie lagen en je weet dat wij een kerkgebouw hebben dat de intimiteit moet waarborgen. Nu de vraag. Wie van jullie had zonder dat hij dit wist, dat al eens een keer gezien? 1, 2, 3, 4. Oké, de rest denkt van nee, nou je het zegt. Heb ik een volgende vraag. Intimiteit en niet naar buiten kunnen kijken kan ook een gevoel van benauwdheid en opgeslotenheid met zich meebrengen. Wie heeft dat wel eens gevoeld bij dit gebouw? Oh, gemeente thuis, dat ga ik niet tellen. Dat ga ik niet tellen. En als je het nu de uitleg hoort, snap je die opgeslotenheid dan? Dat gevoel, snap je dat dan? Dus zie je het. Je was blind en nu zie je het. Ja, wat schieten we daar nou mee op? Nou, niks, maar ik bedoel... Dat is wat ik met jullie wil delen aan de hand van die blindgeborene. Die man, die zag dingen niet. En dan denken wij meteen van, ja, nee, tuurlijk ziet hij dingen niet. Maar als ik er nou ook nog eens een keer bij zeg, dat die architect, een oprecht gelovige christen, echt biddend met zijn ontwerpen bezig, ervan overtuigd is geweest toen dat hij het zo moest doen. Dan zit er ook nog een diepere laag achter ons gebouw, dat hij zeker de overtuiging toen had dat het de bedoeling was om in Almere zo'n kerk neer te zetten. Typisch natuurlijk dat hij zoveel jaar later tegen mij zegt dat jullie dat nooit veranderd hebben. Maar goed, daar mag je over nadenken. Die blinde man, blind geboren, wordt door Jezus genezen. Dat slaan we allemaal over. Hij krijgt een gesprek. Nee, de fariseeën die gaan een gesprek aan met zijn ouders. Slaan we over. De fariseeën spreken hem de eerste keer aan. Slaan we over. Er zit allemaal veel te veel in. Maar de tweede keer. En dan heeft hij gezegd van, hé, die Jezus van Nazareth, die heeft mij het zicht gegeven. Hou die vast. Die heeft mij doen zien. Vraag aan ons. Stel, iemand is bij ons blind geboren. En op een dag kan hij zien en hij zegt tegen ons, God heeft mij genezen. Gewetensvraag. Wie gelooft dat? Nou, Dat is een redelijk aantal. Ja, 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 ja. Want het rare is dat die man, die vertelt dat aan die fariseeën. En die fariseeën accepteren het niet. En ik denk dat wij in onze tijd, wij zouden ook zeggen, ja, dat moet te verklaren zijn. Er zal wel een zenuwblokkade bij jou. Ben je niet van je fiets gevallen gisteren of zo? Dat er iets in je nek veranderd is en dat je opeens kunt zien. Of misschien heb je jezelf altijd wel aangesteld en heb je je net blind voorgedaan. Of misschien is het wel psychisch. Misschien is het wel psychisch dat jij gewoon van een uitkering wilde leven. En nu je bij jezelf denkt, de PVV die komt misschien wel aan de macht. Dus moet ik gaan uitkijken met die uitkering. Nou kan ik opeens zien. Nee. Nou, neem hem als gedachte mee. Wij hebben de neiging. Goed, als hij zelf zegt, God heeft mij genezen. Zeggen er een aantal van ons. Het was niet echt enthousiast, de hele meute. Maar goed, een deel onder ons wel. Ja, dat geloof ik. Ik heb niet gevraagd wat de rest denkt, want ik vraag me ook af of ik het geloof. Mag je rustig weten. Ik weet het nog zo net niet. Met die genezingsdiensten en zo, ik weet het nog zo net niet. Waarom gebeurt dit? Waarom durven wij niet meteen dat feest mee te vieren? Waarom zijn wij gereserveerd? En denken we bij onszelf, ik moet het eerst nog maar eens zien. Mag je over nadenken? Fariseeën komen voor de tweede keer bij hem. En die zeggen dan, maar hoe ben jij genezen? Ja, dat heb ik al gezegd. Jezus is gekomen. En dan zeggen ze, wij weten dat die man een zondaar is. Ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik eerst niet kon zien en toen wel en dat hij dat heeft gedaan. Dus of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Maar wat zeggen die fariseeën nou eigenlijk? Die fariseeën die vertellen iets over hun eigen achtergrond. Zij geloven namelijk, en dat zal voor jullie allemaal bekend zijn, dus daar sta ik maar heel kort bij stil. Zij geloven dat wat fout gaat, bijvoorbeeld blindheid, of je raakt je baan kwijt, of je wordt ziek, of wat dan ook, dat dat een straf van God is. Dat geloven zij. Want Mozes had gezegd, als ze mij dienen, zal ik hen zegenen met een lang leven in het land dat ik hen geven zal. Dat ik hun vaderen beloofd heb. Nou ja, zegenen met een lang leven in een land wat de vaderen beloofd is. Je bent blind, dan heb jij iets gezondigd. En tegen zijn ouders hebben gezegd, misschien hebben jullie wel gezondigd. Waarom kunnen zij dan het feest niet meevieren? Omdat zij geloven dat die man gezondigd had. En die man had helemaal niet gezegd dat Jezus zijn zonde had vergeven. Die man had helemaal niet gezegd dat hij naar de priester was gegaan. En dat hij zijn zonde had beleden. En dat de priester hem toen absolutie had gegeven. Dat heeft vergeving van zonde. Had hij allemaal niet gezegd. Die man had alleen maar gezegd. Ja, Jezus, dit, dat, toen kon ik zien. Ja, maar dat accepteren wij niet. Nee, want dan ga je op Gods stoel zitten. Als je dat zegt, en we weten dat die man een zondaar is, ja dat weet ik niet, zegt die blindgeboren, ik weet niet of die man een zondaar is. Geef God de eer. Ja, zover was die ook nog niet, die blinde man, maar oké. Dus in de theologie van deze fariseeën past die genezing niet. Wat moet je daar nou mee? En toen zegt iemand van ja, willen jullie soms ook een discipel van hem worden dat je er zo naar vraagt? Toen worden ze helemaal boos. Je denkt toch niet, en zo vertaal ik het dan maar even, dat wij de vrijheid die jij geniet gaan meevieren. En ze schoppen hem de tempel uit. En dat hoort Jezus. Even rusten. Want ik ga zo meteen een persoonlijke vraag stellen. Bedenk jezelf nu even, voordat ik die vragen stel, zou u de vrijheid mee willen vieren? Daar beginnen we de startzondag. Het winterwerk. Zou jij de vrijheid mee willen vieren? Als die vraag nu al bij je oproept, no, Eerst maar eens even horen wat die vrijheid dan precies is. En dan zien we het wel. Dan roep ik je op om die reserve te laten gaan. Ik heb je nog niet gevraagd hoe je de vrijheid gaat vieren, maar de vraag is, als ik je vraag, wil jij de vrijheid meevieren en je voelt bij jezelf, nou, vertel me eerst maar eens wat ik moet gaan doen. Eerst maar eens zien wat eraf komt en dan bepaal ik wel of ik dat wil, ja of nee. Dan roep ik je op om je te bekeren. Dan roep ik je op om die blokkade te laten gaan en open te staan ten opzichte van die vraag. Wil jij de vrijheid vieren? Want wat gebeurt er? Jezus zoekt die man op en hij vraagt aan die man die dus ja, met zijn ziende zijn uit de geloofsgemeenschap is geschopt, want die willen het niet meevieren. Vraagt aan die man, geloof jij in de mensenzoon? Voor een heleboel mensen is dat een wat mystieke vraag, dat zou verwijzen naar Jezus. Dat kan. Want Jezus wordt regelmatig de mensenzoon genoemd. Dus dan zou het zoiets betekenen in, geloof jij in de Messias die ons de vrijheid geeft? Voel je de vrijheid al komen? Geloof jij in de Messias die ons de vrijheid geeft? Vrijheid van zonde en dood. Vrijheid voor Gods aangezicht, zodat we niet meer in termen van zonde, schuld en boete hoeven te denken. Geloof jij in de mensenzoon? Maar er zit een tweede laag onder. Want waarom heeft God zijn zoon naar de wereld gestuurd? Omdat hij gelooft in jouw leven. Omdat hij gelooft in uw leven. Je zou bijna zeggen omdat hij in de mensenkinderen gelooft. Dus de tweede laag in de vraag van Jezus is, geloof jij in de mensenkinderen? Geloof jij zelf dat wij als mensen mogen gaan delen in de vrijheid? Dat er een vrijheid voor ons open gaat door Jezus Christus, door het woord van God in de geloofsgemeenschap. Een vrijheid die ons de muren laat afbreken om naar de wereld te kijken en te zeggen, kom erbij jongens, of wij gaan naar jullie toe. Geloof jij in het mensenkind? Of zeg je, nee, dan moet je toch eerst dit. Nee, dan moet je toch eerst dat. Nee, dan moet je toch eerst zus. Nee, dan moet je toch eerst zo. Die man zegt, Heer, zeg mij wie het is. Dat ik zal geloven. En Jezus zegt, die met je spreekt, die je nu ziet, dat zegt hij letterlijk, die jij ziet, die is het. Kun je ook dubbel overdenken, want wij zeggen dan, hij staat oog in oog met Jezus. En hij knielt dan ook voor Jezus, want Jezus heeft hem bevrijd. We hebben het nog niet over zonde gehad. Jezus heeft hem bevrijd en hij kan het zien. Maar evengoed zegt Jezus, ieder mensenkind dat jij nu gaat zien, is een kind van God. Geloof daarin. En dan worden de fariseeën pissig. Want dan maakt Jezus nog een opmerking, die sla ik even over, dan maakt Jezus nog een opmerking over blind zijn. En dat brengt hen zo ver dat ze zeggen, zijn wij soms blind? Nou, dat is de vraag voor jullie. Aan jullie de vraag van, neem die vraag nou eens als gemeente mee. Dat ik hier een preek sta te houden en die irriteert jou zo dat je zometeen of woensdag op de bijpraatavond tegen mij gaat zeggen. Zeg Peter, denk jij nou eigenlijk dat die Zuiderpoortgemeente blind is? Dan zal ik het antwoord van Jezus geven. Ja, dan kun je in ieder geval het antwoord uit de Bijbel halen. Dan hoef je mij niet te geloven, geloof dan de Bijbel maar. Dan zegt Jezus, als je blind was, als je had gezegd dat je blind was, had je geen zonde gehad. Waarom niet? Nou, als wij het gewoon niet zien. Wij zien de vrijheid in Jezus Christus niet. Wij zien de woorden van vergeving niet. Wij zien het eeuwige leven niet dat ons. Wij zwoegen en zuchten in onze kerkelijke traditie dat we het toch een keer zullen zien. Dan zeg je, ik ben er blind voor, Peter. En dan gaan we samen de weg van het zien. Dan gaan we samen op de catechisatie, op de club, op de vereniging, bijpraatavond, huisbezoeken, noem het verder maar op. Net zo lang totdat we bidden tegen elkaar. Zie je het nou? Maar als je, zegt Jezus tegen die fariseeën, omdat jullie zeggen dat je niet blind bent, blijft jullie zonde. Want wat zeggen die fariseeën? Wij weten dat hij een zondaar is. Wij weten dat een blindgeborene niet genezen kan worden zonder vergeving. Wij weten dat, wij weten zus, wij weten zo, wij doen het al jaren zo. Het hoeft toch niet anders en waarom bemoeien we? Wij zijn kinderen van Mozes en Mozes heeft ons geleerd enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Jezus zegt, omdat je zegt dat je het ziet en een ander de geloofsgemeenschap uitschopt, blijft je zonde. Snap je hem? Als je zegt dat je het allemaal doorhebt, maar de grens gaat trekken bij je eigen theologie of traditie, dan blijft je zonde. Zie je het? Want dat is de vraag. Zie je in Jezus Christus de vrijheid voor Gods aangezicht? Zie je in de medemens die je ontmoet, in de gemeente, buiten de gemeente, het kind van God, waar Gods liefde naar uitgaat? Maak dan vensters in het gebouw. Bedoel het, ja, ik weet niet eens of die muur het aan kan, dat is dan tot daar naartoe, maar ik bedoel natuurlijk die geestelijke vensters. Ga dan die mensen zien en nodig ze uit tot de gemeenschap van Jezus Christus. De vraag die Jezus ons stelt. Ik ben voor jouw zonde gestorven, begraven en opgestaan. Jij bent vrij. En dat mag je tegen iedereen vertellen die je tegenkomt, zodat hij het kan zien. Als je dit ziet, gaan we ook zeggen, in brood en wijn gaan wij zien dat we in Jezus Christus de vrijheid hebben en mogen leven totdat hij komt. I once was blind, but now I see. Amen.